Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 793 van de oorlog in Oekraïne. En Rob heeft zicht op de grond.
Ja, nou ja, zicht op de grond. Het is een beetje chaotisch. En het is niet allemaal in het voordeel, mogen we wel zeggen, van Oekraïne. We hebben, wanneer was dat jongens, was dat woensdag of zo, hebben we in onze update er ook over gesproken. Kan geen kwaad om daar nog een keer op terug te komen. Dus je moet echt kijken naar Avdiivka op dit ogenblik, wat er aan de hand is. En je moet verder naar het noorden gaan, naar de richting Bakhmut. En daar ligt dat roemruchte plaatsje Gassivjar. De inlichtingendiensten zeggen nu van als er een doorbraak komt, dan komt het daar echt. Dat ligt ook dicht bij Kramatorsk. Maar ook bij Sloviansk, dat zijn grote centra die dan eigenlijk ook binnen het bereik van Rusland komen. Kramatorsk, dat is niet onbelangrijk, want daar is het hoofdkwartier van de Oekraïners gevestigd voor hun operaties in het oosten. En dus iedereen zit met angst en beven te kijken wat daar gebeurt. Dat Gassivjar, dat wordt nu bestormd door pakweg 20.000, 25.000 militairen van Rusland. En die zitten al in de buitenwijken. Dus dit is echt wel iets om rekening mee te houden. Avdiivka zien we precies hetzelfde gebeuren. Daar is een doorbraak gekomen, eigenlijk ten westen van Avdiivka. Waardoor als je er doorheen gaat, je ook feitelijk met je troepen verder naar het noorden kunt gaan. En dan kun je ook in de richting van Kramatorsk gaan. Dus er is wat aan de hand. Dat is een understatement, om het maar zo te zeggen. Amerikaanse bronnen die zeggen nu ook van de hulp die we leveren, dat zou wel eens een keer te weinig kunnen zijn op dit ogenblik en te laat. Dus een van de redenen waarom dit nu is gebeurd, heeft echt te maken met het feit dat de Amerikanen enorm getreuzeld hebben met hun leveringen. En het is niet zo dat op dit ogenblik wordt gedacht nu die leveringen op gang komen. En dat is nogal wat hoor. Dat is met name munitie, maar ook raketten, anti-vliegtuigraketten, dus luchtdoelraketten, ga zo maar door, wordt nu geleverd. Dat inderdaad voldoende is om het tijd te keren. Dus ook de Amerikanen zeggen nu, dat zijn anonieme bronnen, generaals die zeggen van nou, het zou best kunnen zijn dat de Russen inderdaad nog behoorlijke vorderingen gaan maken.
Ja, waar de Amerikanen niet mee treuzelen is met die ATACMS, de modernere met een groter bereik. Woensdag volgens mij maakten we er al melding van dat die kwamen, maar dat is niet helemaal correct. Die zijn er al.
Die zijn in het geheim geleverd in maart. Dat zijn dus de ATACMS met het langere bereik van pakweg 300 kilometer. Je ziet dat er dus nu een verschuiving plaatsvindt, omdat het niet zo goed gaat aan het front, naar aanvallen in de diepte. Waarbij met name wordt geschoten door de Oekraïners op vliegvelden, op energievoorziening. Maar ook bijvoorbeeld op munitiedepots. Dus je ziet nu dat er wordt ingezet op het onderbreken van eigenlijk de hele ondersteuning voor de operaties van Rusland aan het front. En dat betekent ook dat de logistiek in toenemende mate wordt aangepakt. En daar kun je dus ook die lange afstandssystemen voor gebruiken.
Men zegt dus dat het vliegveld op de Krim is door een ATACMS waarschijnlijk geraakt.
Dat heb ik ook gezien, ja.
Associated Press had een bron die zei dat de regering Biden Moskou eerder had gewaarschuwd dat als het lange afstands ballistische raketten zou inzetten in Oekraïne. Ik zag wel ergens dat het dan zou gaan om Noord-Koreaanse raketten. Dat dat eigenlijk de trigger was. Dat ze dan hebben gezegd, dan geven Oekraïne dezelfde middelen.
Ja, dat is heel bijzonder dat dat gebeurt. Want voor zover ik weet waren die ATACMS gekoppeld aan nucleaire escalatie. Dus het idee dat als Rusland nucleair zou escaleren, dat de Amerikanen dan de ATACMS gaan leveren met lange afstandsbereik. Waardoor eigenlijk ook, ook weer de handschoenen op dat gebied uitgaan. Dus kennelijk wordt dat nu als een zo grote bedreiging gezien, die lange afstandssystemen die Rusland kan inzetten, dat dit nu nodig is.
Ja. Ook nog wel een interessant bericht dat Oekraïne die Amerikaanse Abrams tanks, waar zo lang naar is uitgekeken, nu alweer terughaalt van het front.
Ja, de Amerikanen hebben er 31 geleverd. Inmiddels zijn er 5 uitgeschakeld. Het is volstrekt helder wat hier aan de hand is. Je kunt niet overleven met dit soort gepantserde zaken op een slagveld die compleet transparant is. Alles wat zich beweegt, en zeker dit soort grote machines, om het maar zo te zeggen, dat kan worden uitgeschakeld door ze worden onderkend. Ze worden gezien door drones en vervolgens kun je vrij simpel kun je daar raketten of drones op afsturen om de boel te ontwikkelen.
Dus dat hetzelfde als aan de Russische kant, ja, want die verliezen ook al hun tanks die ze inzetten zo'n beetje.
Ja, we hebben het dus uitvoerig gehad van wat zijn nou de gamechangers op het slagveld. Nou, echte gamechangers zijn er niet geweest, maar dit is wel een ontwikkeling die buitengewoon belangrijk is. De transparantie van het gevechtsveld is enorm. En dat betekent dus automatisch dat dit soort zware wapensystemen, waarin het, zeg maar, de traditionele militaire denkers nog steeds zitten, ja, daarvan is het toch nu wel aangetoond dat de wijze waarop die op dit ogenblik worden ingezet en in dit geval ook worden teruggetrokken, en er wordt nagedacht over een hele andere rol van de tank op het slagveld, dat geeft ook wel te denken en dat moet ook wel conclusies opleveren voor bijvoorbeeld de hele tankdiscussie die we op dit ogenblik in Europa, maar ook in Nederland hebben.
Ja, ja. Naast het materieel natuurlijk ook naastig tekort aan beide zijden aan manschappen. Je ziet dat Oekraïne nu steeds nadrukkelijker kijkt naar het buitenland uitgeweken mannen van dienstplichtige leeftijd. Eerder deze week zag ik een bericht dat Oekraïne al stopt met consulaire diensten aan Oekraïners in het buitenland, behalve hulp met terugkeer. Ja. En nu zijn ze met Polen en Litouwen in gesprek om verder te gaan.
Nog verder, hè? Je krijgt geen paspoort als je de militair dienstplichtige leeftijd hebt om naar het buitenland te gaan. En Polen is bereid om dus mee te werken om Oekraïnse jongens op Pools grondgebied zeg maar te bewegen om terug te gaan naar Oekraïne. En Litouwen geloof ik ook, hè?
Ja.
Ja.
Waar zullen we eens verder over praten, jongens?
Nou, Lukashenko bijvoorbeeld. Hè? Het is zo'n bericht waar ik die zegt van ik ga toch troepen verplaatsen van de grens tussen Belarus en Rusland, in het oosten, naar het westen. Want de kans op conflicten of militaire incidenten wordt steeds groter.
De grens met Polen.
Nou, waarom zegt hij dit soort dingen?
Misschien omdat het moet van Rusland. Kijk, Rusland die kan natuurlijk vrij eenvoudig zeggen, Lukashenko, doe dat even, want jij bent namelijk niet Rusland. Dus jij kan er een heel ander verhaal voor ophangen. Maar eigenlijk is feitelijk dit, denk ik, een dreigement van Rusland zelf. Als Rusland zelf zijn troepen voor de grens van, laten we zeggen, de Baltische Staten zou samentrekken, dan ontstaat er natuurlijk gewoon een buitengewoon interessante situatie binnen de NAVO. Omdat je dan heel dicht tegen artikel 5 aan komt te zitten. En dan ga je waarschijnlijk artikel 4 consultaties krijgen.
En de logica is natuurlijk ook van, als Lukashenko dit zegt, dan is het eigenlijk ook weer een prikkel voor Oekraïne zelf om die grens een beetje te beschermen. En dat gaat weer ten koste van de mensen in de Donbass.
Dat hangt er vanaf natuurlijk waar die troepen worden gestationeerd. En afhankelijk daarvan zal Oekraïne een tegenreactie formuleren.
Lukashenko zegt ook dat de omstandigheden gunstig zijn voor vredesonderhandelingen. Nou, daar weer dezelfde vraag. Hè, van heeft Poetin dat ingefluisterd?
Dat is interessant.
Huh? Ja.
Dat is een hele interessante opmerking. Waarom zou hij dat nou doen?
Ik denk eerlijk gezegd dat alles, het is his master's voice.
Niet altijd. Hij probeert dan nog wel een beetje ertussendoor te fietsen en een zekere mate van autonomie te houden. Want doet hij dat niet, dan is hij land kwijt. Maar het is een interessante opmerking. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat ze toch zich verkeken hebben op de bereidheid van het Westen om toch wapensystemen te leveren, met name de Amerikanen. En dat pakket van 60 miljard is behoorlijk wat, hoor. Als je dus nu ziet wat er naartoe wordt gekruid, op zich zijn die eerste leveringen onvoldoende. Maar wat er nog meer in het vat zit, is tamelijk indrukwekkend. En dat moet wel ertoe toe leiden dat Oekraïne het tij kan keren in die zin dat Oekraïne de Russen kan tegenhouden en misschien hier en daar wat tactische successen kan boeken. En daarmee krijg je dus de nieuwe passtelling. Er is nu niet echt een padstelling op dit ogenblik. Hoewel ook de experts niet denken dat er onmiddellijk hele grote doorbraken komen. Maar het is een race tegen de klok op dit ogenblik. Dus ik kan me voorstellen dat als die Amerikaanse systemen daadwerkelijk aankomen, dan heb je misschien weer een nieuwe mogelijkheid om tot een vergelijk te komen. Dat hij daarop.
Zou Poetin dan zijn opvatting over de Zwitserse onderhandelingen? Dat denk ik eigenlijk niet.
Nee. Maar die Zwitserse onderhandelingen die zijn voor de buitenwereld. Daar komt Rusland niet. Daar gaat het over.
Lavrov gaat helemaal niet.
Daar gaat het over het vredesplan van van Zelensky. En dat is voor de, in de ogen van Rusland is dat totaal onaanvaardbaar. Dus dat,
nee. Poetin wil het liefst direct met Biden spreken, ja. Zonder Zelensky. Weet je, ja. Dat wil Biden natuurlijk weer niet.
Ja.
En we zullen zien waar dit gaat stranden.
Ja. Hm. Voor wat de ideeën zijn in Europa, is het altijd interessant als meneer Macron een speech geeft in de Sorbonne of het Élysée. En hij heeft weer een groot verhaal afgestoken. Hè?
2 uur lang, echt een gaullistische speech met alle elementen van het gaullisme erin. Hè? Hij begint dus met doem en doem. Europa heeft een existentiële bedreiging van Rusland. Hè? En we moeten daar een geloofwaardige afschrikking voor bieden. En daarmee hebben we een defensiestrategie nodig die dus minder afhankelijk is van de Verenigde Staten. Hè? Dat is natuurlijk een Frans doel. Hij verzet zich zowel tegen Amerika als China. Die gaan namelijk de mondiale handel gaan ze disrupten. Hè? Dat kan allemaal niet. En hij wijst erop, jongens, als jullie mij niet geloven, Europa kan heel goed sterven. Dat is zo'n Franse drama, weet je toch?
Ja.
Maar het hangt van onze keuzes af. Als we nu echt gaan samenwerken, dan kunnen we dat winnen. En hij spreekt ook over een Europese omsingeling. Dat is gewoon logisch betekent dat de Anglo-Saxische wereld ook een probleem is. Hè?
Okay.
Ja, en Rusland mag deze oorlog niet winnen. Maar tegelijkertijd moet Europa geen vazal zijn van de Verenigde Staten.
Maar dat is dus Rusland mag niet winnen. Hij zegt dus niet, Oekraïne moet winnen.
Exact.
Okay. Dat is niet onbelangrijk hoe je dit formuleert. Want hij ziet ook wel in dat Oekraïne dit op de klassieke manier niet kan winnen. Ja. Maar je ontzegt Rusland een overwinning.
Ja.
En daarmee creëer je een nieuwe dynamiek, mogelijkerwijs op weg naar een staakt het vuren, misschien wel een vredesakkoord.
Ja.
Dus echt een heel andere manier van redeneren.
Ja.
En ik ben wel blij met het feit dat Macron dit doet, want dit soort leiders zouden we meer moeten hebben.
Hm.
Van Scholz horen we dit niet, hè?
Nee, hij heeft er wel direct door getwitterd. En hij heeft ook gezegd van dit is wel oké wat Macron heeft gezegd.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Laten we door naar het Midden-Oosten, waar ik zie dat in elk geval Palestijnen inmiddels in vrij grote aantallen Rafah aan het zijn ontvluchten. Er wordt gesproken over 150 tot 200.000 burgers. Er zitten daar, meen ik, bijna 1,5 miljoen ontheemden uit de rest van de Gazastrook. Dit alles natuurlijk in verband met de verwachte Israëlische aanval daar in het zuiden van de Gazastrook.
Ja, moet je dus even voorstellen, de helft van de bevolking van Gaza zit dus in Rafah. Hè? Dat is dus 1,15 miljoen. Die moeten zich dus nu verplaatsen naar die kuststrook. Er is eigenlijk geen ruimte voor. Er moet dus water zijn, er moet eten zijn. Het is een dramatische operatie. Egyptenaren zijn nog steeds bang dat ze misschien toch naar het zuiden eruit breken. Die bouwen daar muren en zo. Hè? Ik vind het eigenlijk iets ongelooflijks wat hier gebeurt. Maar ja, dus kennelijk is het toch zo dat Netanyahu besloten heeft dat die operatie daar moet plaatsvinden.
Dat
iedereen
is, wat hij zegt.
Is tegen.
Nou ja,
iedereen.
Misschien is het ook wel een, dat hebben we ook wel eens gezegd, voorlopig een druk om op Hamas om daadwerkelijk te onderhandelen. Daar zit nu een heel klein beetje schot in.
Hmm?
Dus er waren 17 leiders die met Biden hebben gezegd van Hamas laat al die gegijzelden vrij. Om ook tot een akkoord te komen met Israël. En dat is die door Amerika geleide deal. De eis was om 40 gegijzelden vrij te laten. Hamas heeft gezegd, ja, maar we hebben geen 40 mensen die aan de eisen voldoen. Dat moeten dan nou vandaag
zieken.
Mensen zijn die ziek zijn enzovoort. Dus die echt om humanitaire redenen moeten worden vrijgelaten. En er schijnt nu toch een hele kleine beweging te zijn dat Israël nu akkoord gaat met een kleiner aantal. Het blijkt dus inderdaad mogelijk te zijn dat Hamas gelijk heeft, zeg ik met heel veel slagen om de arm, dat er inderdaad gewoon geen 40 mensen zijn die aan, die, aan dat profiel voldoen. Dus dat zou een goede zijn als dat gaat gebeuren. En dus het zou mij ook niet verbazen als die hele situatie in Rafah hieraan gekoppeld wordt. Want je oefent wel druk uit op die manier op Hamas. En dat betekent dus ook dat je als onderdeel van die druk gewoon zegt tegen de bevolking, ga weg en ga naar de kust.
Ja. Het kan ook zijn, jongens, ik durf het bijna niet te zeggen, het is ook speculatie, maar dat gewoon door de totale chaos, dat er gewoon ook al heel veel gijzelaars gewoon dood zijn. Hè?
Dat klopt. We weten dus niet, althans, ik weet het niet, en ik heb daar, ik zie dat ook niet in bronnen staan, hoeveel er nog in leven zijn. Dat weten we gewoon niet op dit ogenblik.
Ja. Ja. Sinwar wilde gisteren nog geen deal.
Dat is een van de leiders van Hamas.
Ja, dat is een grote man. Maar kennelijk gebeurt het nu wel. Kennelijk
geen deal.
Nee.
Er is een
beweging.
Er is een beweging.
Ja.
Ja. Nou ja, wat ook een beweging is natuurlijk het hulppakket voor Israël waar uit Amerika komt. Ook niet onbelangrijk.
Dat is tegelijkertijd met de Oekraïne steun door het huis gegaan.
30 miljard steun. Dus dat is behoorlijk wat, inclusief humanitaire hulp, maar ook militaire steun. Dat zet druk op de ketel. En wat ook interessant is, is dat die tijdelijke haven, dat die redelijk op stoom komt.
Daar zijn ze mee begonnen met de aandacht aan Amerikanen.
Ja, dat gaat vrij snel. Dus op korte termijn kunnen daar via die haven kunnen 2 miljoen maaltijden per dag worden verspreid onder de bevolking in Gaza.
Er verschijnen ook analytische artikelen over, je zou denken op het eerste gezicht dat Trump is natuurlijk hartstikke pro-Israël. Met die Abraham-akkoorden en zo, waar hij alles weggaf ook. Hè?
Ja.
Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Hè? Trumps Israëls beleid is eigenlijk heel inconsistent en ook ontwijkend.
Dat klinkt dan wel weer tussen Trumps. Ja.
Zijn aanhang bijvoorbeeld, als hij dan over Biden begint, dan begint zijn aanhang te schreeuwen Genocide Joe. Je ziet de hoefijzertheorie. Dat zegt dus, links heeft het ook over Genocide Joe.
Ja.
Maar dat doet Trump-aanhangers doen dat dus ook. Hè? En dat is natuurlijk niet iets wat Netanyahu een geweldig idee vindt. Nou, er schijnt heel veel oud zeer hier te spelen. Netanyahu feliciteerde Biden met zijn overwinning. Nou, dat vergeet Trump natuurlijk niet, want die heeft helemaal niet gewonnen. Hè? Trump heeft ook heel erg Netanyahu bekritiseerd dat 7 oktober, dat komt omdat jij geen goed veiligheidsbeleid had. Is ook niet goed gevallen. Hij noemde Hezbollah very smart en zo. Dat klinkt ook niet prettig. En nu zegt hij van, get the job done and you have to get on to peace. He? Israel's losing the PR war. Daar heeft hij op zichzelf natuurlijk gelijk in.
Mm.
Maar dat eigenlijk moet je zeggen, Trump is gewoon bovenal een erratische, niet erg prudente man die niet erg veel nadenkt.
Dat zeg je netjes.
En dat is voor Netanyahu natuurlijk ook een probleem. Het is nog maar de vraag, als hij dus president wordt, wat het gevolg zal zijn.
Nou ja, wat ik het meest opmerkelijk vind, en ik interpreteer ook die protesten die er in Amerika zijn. En er stond in de New York Times volgens mij stond een overzichtje van waar die zijn.
Ja.
Dat is echt niet normaal. Ik bedoel, dus echt over het hele land zijn, zijn de pro-Palestijnse protesten. Je ziet dus, en hoe Biden nu in de problemen komt, dat door het feit dat dit hele conflict zo gepolitiseerd is, dat je ook bijna niet meer goed kan doen. Je bent niet meer in staat om tot een eenduidig buitenlands beleid te komen. Dat zien we in Europa, zien we dat.
En we zagen
ook
het AIV-rapport, wat ik erg goed vond trouwens, wordt hier echt iets wat wij ook heel lang zeggen, van dit zou kunnen leiden tot zoveel polarisatie dat het weer tot aanslagen leidt. Hè?
Mm-hmm.
Op mijn eigen college zie ik het dus ook. Een enorme debatten, jongens. En ook wat ik heel erg vind, Joodse studenten voelen zich onbeschermd.
Maar even aanslagen is nog tot daar aan toe. Hè? Dit gaat over de nieuwe wereldorde, ons programma.
Ja.
Maar op het moment dat je intern zulke grote problemen krijgt, dan heb je wel een probleem om tot een beleid te komen wat effectief is om je positie te behouden in die nieuwe wereldorde.
Het schipperen dat Biden probeert te doen, wordt heel lastig.
Dat gaat dus niet meer. En dat is echt een geweldig probleem. En dat hebben we het morgen nog even over. Dat gecombineerd met het terugtrekken de bewegingen van westerse landen, Frankrijk, maar ook nu de Verenigde Staten uit Afrika, betekent dat je relatieve positie steeds slechter wordt.
Ja, en Biden, het kan heel goed zijn, jongens, dat hierdoor Biden gewoon de verkiezingen verliest. Hè? En dat is toch wel erg treurig, want dat is een man, wat betreft de verschuivende panelen, zou het beter zijn als Biden door kan gaan. En dan zijn we dus echt...
En je ziet dus ook die bewegingen. Op dit ogenblik wordt er ook gesproken over een hechtere samenwerking tussen Iran, Rusland, China, Noord-Korea. Ook afgelopen dagen is er nog een oploopje geweest in Sint-Petersburg. En dan zie je dus dat daar de klokken ook gelijk worden gezet. Dat is allemaal hartstikke anti-westers wat daar gebeurt.
Ja, dat vind
en dan
ik
denk
heel
je, nou, dat is allemaal hartstikke goed. Want belangrijk om het westen toontje lager te laten spelen. Maar op het moment dat je zelf in het westen woont, bij dus, gaat het jezelf ook aan. En dat geldt ook voor de Palestijnen die hier wonen. Die worden er zelf ook slechter van.
China wil ook zo graag de wereldorde veranderen. Heel mooi uitgelegd het AVD-rapport ook. Hè? Dat ze dus de zonden van Rusland toedekken.
Ja.
En we hebben dus te maken met twee aspirant-hegemonen, zeg maar. En die willen gewoon het Westen kopje klein maken.
Ja.
En Xi wil dat zo graag, dat hij bereid is om die ellende van Poetin, want dat is natuurlijk een verschrikkelijke ellende, om dat maar een beetje toe te dekken. En sterker nog, ook om Russische propaganda in het Chinees te vertalen. Hè?
Je ziet dus dat in Iran, maar ook de strijdgroepen van Iran, dat die nou ook met elkaar in discussie zijn geraakt.
Ja.
Sommige van die strijdgroepen die zeggen van, nou, we willen geen nieuwe aanslagen op Amerika hebben. Dat is bijvoorbeeld het Verenigd Verzet in Iran. Dat heet het Islamitisch Verzet in Irak. Die zeggen van, nou, laten we dit maar niet doen. En dat is logisch. Want als je dat gaat doen, dan komt Al-Qaeda op. Terwijl Al-Qaeda ook de ideologische tegenstander is. Qatayb Hezbollah, die ook nogal actief is in dat soort landen, die zeggen, ik wil dat wel. Dus er is een enorme richtingenstrijd gaande van hoe hard moet je nou eigenlijk Amerika aanpakken.
Ja. En dat heeft weer allemaal gevolgen voor het populisme hier. Want er zijn in Nederland ook mensen die zeggen dat alle moslims fout zijn vanwege hun geloof. En dat is de cirkel dus weer rond. Ja?
Ik ben ergens in die cirkel de draad nu kwijtgeraakt. Maar ik geloof het wel. Onze luisteraar die is scherper dan ik. Ja. Dank je wel.
Tot morgen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.